Bij de politie gaat alles over IT. Er gaat geen proces meer zonder een goede informatievoorziening en een goede ondersteuning daarvan. En daarom is het doen van IT binnen de politieorganisaties ongelooflijk veelzijdig. En heel interessant.
Welkom bij De Code naar Succes. Een podcastserie van de Rijksacademie voor Digitalisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben Robin Rotman en in deze serie duik ik in de interessantste ICT-projecten van de overheid. Wat kunnen we daar nou van leren met z'n allen?
In het productiehuis brengen we eigenlijk de blauwe collega's. Dus dat zijn de collega's die echt op straat staan. Die brengen we samen met de IT'ers. En daar maken we ook gewoon echt samen de toepassingen. En wat je daarmee bereikt is dat de toepassing die je maakt, die sluit ook echt aan op wat die diender iedere dag op straat nodig heeft.
Vandaag neem ik een kijkje achter de schermen bij de politie. ICT, het mobieltje, de muis en het toetsenbord. Dat zijn misschien wel dé dienstwapens van deze eeuw. En ik bespreek dat met Koos Veefkind. Hij is Chief Information Officer bij de Nationale Politie. Wat leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Bij tech en politie moet ik altijd denken aan de film Minority Report. Je kent die film met Tom Cruise.
Zeker.
Hij gaat boeven vangen voordat ze hun misdaad hebben begaan. Kunnen we straks aan de hand van data en slimme software en kunstmatige intelligentie in de toekomst daadwerkelijk criminelen pakken voordat ze de fouten zijn gegaan?
Ja, ik denk dat dat niet zo ver zal gaan komen. Want
niet?
We hebben natuurlijk ook privacy en dat soort zaken.
Ja.
En ik hoop niet dat we in zo'n maatschappij zullen gaan leven. Maar ik denk dat er natuurlijk wel een aantal elementen in zitten die zeer goed van toepassing zijn. En zeker rondom big data. Het doen van analyses op wat er in big data gebeurt. En daarmee toch een vorm van, voorspellende waarde kunnen hebben. Dat kan zeker. Wij zijn nu zelf ook bezig met experimenten, zoals we dat heten, rondom predictive policing.
Dat is
dat het idee, hè? Maar dan wel op basis van gewoon algemene data die we natuurlijk hebben en data die we in ons systeem hebben. Dus dat zijn wel mogelijkheden die er naar de toekomst toe zeker zullen gaan komen.
Wat is dat dan? Is dat misschien big data? Je hebt misschien een heleboel informatie over een bepaalde wijk waar criminaliteit plaatsvindt en op basis van de statistieken kun je voorspellen in die wijk hebben we mankracht nodig de komende maand.
Nou, laat ik een voorbeeld geven waar we nu ook echt naar aan het kijken zijn. Dat is bijvoorbeeld in onze meldkamer. Kijk, als je nu naar de meldkamer kijkt, dan komen telefoontjes binnen, belletjes binnen en dan ga je op reageren. Dus dan ben je echt reactief bezig. Je kunt ook je voorstellen dat je op basis van social media ziet aankomen dat er in een bepaalde wijk of in een bepaalde omgeving iets ontstaat of iets speelt. En dan zou je daar dus voorspellend al een auto naartoe kunnen sturen. En dat doe je dan nu misschien nog via de meldkamer, maar straks gaat het misschien wel helemaal geautomatiseerd. Dus daar kun je echt voorstellen dat dat soort mogelijkheden er ook gaan komen.
En dan moet ik ook denken aan camera's in de stad of drones die van alles zien en die alles van alles vastleggen. Die kunnen misschien ook dingen zien gebeuren waarvan je automatisch kan zeggen, ga daar nou eens naartoe meteen, zoiets.
Je zou het je kunnen voorstellen. Kijk, nogmaals, we moeten natuurlijk heel zorgvuldig zijn rondom privacy. Want we kunnen natuurlijk niet zomaar ongeremd alles doen en alles aan elkaar koppelen. Dus er zullen ook altijd wel, zoals het in ons vak zo'n mooie doelbinding moet er zijn. Hè?
Ja,
dus het moet wel proportioneel zijn. Hè? Het moet passen binnen de opsporingstaak die je hebt. Dus je kunt niet ongebreideld dit doen. Want we willen geen Big Brother maatschappij zijn. Maar er zullen zeker van dat soort mogelijkheden komen. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met de veiligheid in de wijken. En een van de dingen is ook wel aardig iets waar we ook bijvoorbeeld naar hebben gekeken, is dat stel dat je nou in een onveilige wijk loopt voor je gevoel, ja, dan zou je eigenlijk misschien wel een app willen hebben waarbij je op een gegeven moment op een knop wil kunnen drukken als je echt onveilig voelt. Nou, dat zijn toch wel dingen die misschien heel laagdrempelig zijn, maar wel voor burgers en voor ons allemaal dus, toch misschien dat gevoel van onveiligheid zouden kunnen wegnemen.
Jij komt bij de Nederlandse Bank vandaan, hè? En bij het Centraal Bureau voor de Statistiek?
Ja.
Dus jij hebt niet echt van dat blauwe politiebloed door je aderen stromen?
Nee, dat is niet zo. Dat is zo. maar aan de andere kant, het is een vak wat je denk ik, als je er één keer in zit, dan grijpt dat je wel, die organisatie. Want het gaat ergens over, het heeft een maatschappelijke relevantie. We hebben er iedere dag allemaal mee te maken. Je hoeft maar een krant open te slaan of het nieuws te zien. En het gaat wel over de veiligheid van ons allemaal.
Mm-hmm.
Dat is één. En de andere kant, en ik ben een IT'er van origine, hoewel ik bestuurskunde heb gestudeerd, maar dat maakt niet uit. Ik heb wel IT altijd gedaan in mijn hele carrière. En bij de politie gaat alles over IT. Er gaat geen proces meer zonder een goede informatievoorziening en een goede ondersteuning daarvan. En daarom is het doen van IT binnen de politieorganisaties ongelooflijk veelzijdig. En een heel, gewoon heel interessant. Omdat je, nou nogmaals, wat je doet, het gaat ook echt ergens over. Dat merk ik ook de mensen die voor ons werken. Dus de collega's, die zijn ook echt wel gedreven door vooral dat. Het zorgen voor veiligheid op straat. En het zorgen voor die goede politie. Goed faciliteren die collega's op straat. Goed faciliteren met goede middelen.
Nou, maar dat vind ik namelijk ook zo leuk dat jij er nou bent. Want misschien wel meer dan bij andere organisaties binnen de overheid. Is het niet alleen, het gaat niet alleen om de werkplek. Maar het gaat ook daadwerkelijk over boeven vangen.
Zo is het.
Het is echt heel veel.
Ja. En het aardige is, hè, we zijn ook bezig om een IT-organisatie te bouwen. Die in eerste instantie heel erg gericht was op, je zou kunnen zeggen, laten we zeggen, de administratieve IT. En ook gewoon de techniek.
Roosters maken.
Nou ja, dat is overigens wel, dat onderschat niet hoe complex dat is in een politieorganisatie. Dus dat is echt complex.
Het zijn een hoop mensen eigenlijk, hè?
Het zijn veel mensen. En je wil ook die flexibiliteit in die organisatie ook hebben in de wijkteams. Hè? Dus ook, mm-hmm. ook kunnen roosteren. Maar wat je ziet is dat we in het verleden een IT-organisatie hadden, waar met name de focus lag op echt de IT-techniek, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En we zijn de laatste jaren steeds meer bezig geweest om een IT-bedrijf te bouwen wat veel dichter tegen dat politievak aan zit.
Ja.
Omdat een aantal van die IT-voorzieningen, die zijn gewoon generiek. En daar kun je eigenlijk wel ook de leveranciers voor vragen, om het maar zo te zeggen. Maar wat ons bijzonder maakt, is dat wij als IT'ers ook echt in dat politievak zitten. En dus de specifieke dingen die je nodig hebt om op te kunnen sporen of in een actie die we hebben of iets dergelijks, ondersteuning te geven. Ja, dat is natuurlijk, maakt ons wel heel bijzonder als IT-organisatie.
Nou, daar wil ik straks dieper op ingaan, want ik wil daar heel veel concrete voorbeelden over horen. Maar eerst, dat noem je dan het productiehuis?
Ja.
Het productiehuis?
Ja.
Klinkt niet echt spannend, hè? Productiehuis.
Ja, het is een ongelooflijk spannend iets.
Maar wat is dat dan?
Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben in de afgelopen jaren, we zagen dat wij systemen bouwden. En dat wij eigenlijk op het moment dat we iets hadden gerealiseerd, dan duurde het vaak nog wel maanden voordat dat echt bij de diende landde op zijn mobiele telefoon. En vroeger was het op zijn werkplek, want toen had hij nog niet eens een mobiele telefoon mm-hmm. om daar gebruik van te maken. En we hebben eigenlijk gezegd, dat kan niet meer. Want we hebben toch gewoon zoveel urgentie dingen, politieke prioriteiten, allerlei functionaliteiten die snel op straat moeten worden gewacht, om het maar zo te zeggen. En dat betekent ook dat je IT-organisatie daarop moet zijn ingespeeld. En het productiehuis is eigenlijk het antwoord erop. En wat doen we in het productiehuis? In het productiehuis brengen we eigenlijk de blauwe collega's. Dus dat, hè, wij noemen dat blauwe. Dus dat zijn mm-hmm. de collega's die echt op straat staan. Die brengen we samen met de IT'ers. En daar maken we ook gewoon echt samen de toepassingen. En wat je daarmee bereikt is dat de toepassing die je maakt, die sluit ook echt aan op wat die diender iedere dag op straat nodig heeft. Dus dat betekent heel simpel, hè? De applicatie die we nu op straat uitrollen, daar zitten, als je hem ziet, dat zijn hele grote knoppen, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En waarom is dat? Ja, omdat je ook op straat moet je ook soms met handschoenen aan of met ingewikkeld. Dus moet je, het is niet allemaal heel fijn mazig. Je kunt niet met hele kleine priegelknopjes werken. Dus dat zijn echt dingen die collega's zelf hebben aangegeven. Ja, dat vinden wij prettig om zo te kunnen werken. De workflow, dus de manier waarop de dingen achter elkaar gaan, dat is ook echt zo gemaakt. Zoals het iedere dag op straat gebeurt.
Even voor mij een idee. Hoe werkt dat dan nou precies?
Het productiehuis. Het
productiehuis.
Ja. Nou, wat we eigenlijk doen is dat we maken kleine teams. Mm-hmm. Met een collega of 8 tot 10. En daarin zitten verschillende competenties, zoals het zo mooi noemt. Verschillende mm-hmm. kennisgebieden. En dat zijn mensen die heel goed kunnen programmeren, zou je kunnen zeggen. En mensen die heel goed het proces begrijpen wat we aan het automatiseren zijn. En we laten die teams vaak leiden door, dat noemen we dan blauwe collega's. Ik noem het net al. Dus de collega's die echt gewoon het werk zelf doen dagelijks.
Dus de technici en de agenten die
gaan samen in een team. En wat we dan eigenlijk doen is dat we in hele korte cycli, korte rondes zou je kunnen zeggen, kleine stukjes programmatuur maken. En de gedachte is dat die kleine stukjes programmatuur op zichzelf eigenlijk zouden moeten kunnen werken. En een eigen stukje functionaliteiten, zoals ze dat dan noemen, bevatten. En dat is wat we eigenlijk doen in die teams. En dat doen we eigenlijk iedere keer achter elkaar door. Zodat je heel korte, dat noemen we dan cycli krijgt. Hè? Korte 2-3 weken. En dan lever je weer iets op. Dat test je. En dat ga je gebruiken. Mm-hmm. Zodat het moment dat je iets bedenkt. En het moment dat je het ook daadwerkelijk hebt. Dat zit eigenlijk relatief kort op elkaar. Dat zit gewoon een aantal weken zit daartussen. En ik noemde het net, in het verleden zat daar soms wel een half jaar tussen. Dus dan had je iets bedacht. En had je het een half jaar later had je het op je computer. En misschien was dan de wereld alweer zo veranderd dat je eigenlijk dacht van ja, eigenlijk had ik het heel anders gewild. Of daar heb ik eigenlijk helemaal niks meer aan. He, dus door het heel kort cyclisch te maken, heb je ook eigenlijk meteen een soort van, zoals we noemen, feedback loop, waarbij je meteen kunt zien van ja, is nou wat ik heb bedacht ook precies wat ik wil? Dus nou, werkt dat ook voor mij in de praktijk? Nou, dat is wat we doen. En dat doen we dan in zijn totaliteit met zo'n 80 tot 100 van dat soort teams. He, dus dat zijn 80 of 100 van dat soort teams die dit doen.
80 of 100 teams? Je hebt een organisatie waar 65.000 mensen werken.
Ja.
He, dus je wil een heleboel. En je kan ook heel ambitieus daarin zijn. En het zijn steeds de korte klappen. Je wordt super wendbaar. Maar is dat dan ook niet heel lastig om dat ook daadwerkelijk te implementeren uiteindelijk?
Ja, dat is ook in de afgelopen jaren een hele operatie geweest. Kijk, we hadden vanuit het verleden al een aantal teams die zo werkten. En wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we die werkwijze, die hebben we eigenlijk overgeplant op de rest van de organisatie. En we hebben eigenlijk we hebben het verdeeld in verschillende aandachtsgebieden. Want niet ieder gebied heeft dezelfde spullen nodig, om het maar zo te zeggen, en heeft dezelfde type vraagstukken. En daar hebben we die zogenaamde scrum teams in gemaakt. En die doen dat werk dan in verschillende onderdelen. Nou, en dat hebben we eigenlijk de afgelopen anderhalf, twee jaar hebben we dat steeds beter werkend gekregen. En dat doe je bijvoorbeeld door gewoon coaching on-site. Dus gewoon een aantal coaches die ook echt helpen in die manier van werken. Want het is ook een andere manier van werken. Hè? Daar waar je misschien vroeger het beeld hebt van een programmeur die zat achter een beeldscherm. Die zat maar een beetje met een koptelefoon op te kloppen. Gebeurt ook, hè. Maar het is ook wel heel veel in interactie met elkaar. Veel het gesprek aan gaan. Even met elkaar challengen. Gaat dat nou goed? Dus het is een toch een andere werkvorm. En dat betekent dat je ook mensen daarin moet stimuleren en helpen. Dat is één. Twee, je kunt het alleen maar doen als je wel een aantal principes met elkaar deelt. Want anders gaat iedereen het op zijn eigen manier doen. Ja, dan hebben we chaos gecreëerd. Dus dat kost gewoon veel tijd. Dat is één. En het tweede wat je ook nog moet doen, je moet ook zorgen dat je een aantal collega's die normaal gesproken op straat staan, ja, wel in die scrum teams gaan meedraaien. Dus ja, die moet je ook beschikbaar hebben. Want die zijn ook
die
niet zomaar.
Die moet je naar binnen halen.
Want die hebben het hartstikke druk, want die hebben eigenlijk iets anders. Dus dat is iets wat we in de afgelopen jaren natuurlijk ook hebben gedaan.
En dit blijft gewoon doorgaan, neem ik aan.
Dit gaat gewoon door.
Dus volgende week en volgende maand, over een half jaar, dan blijven die teams doorgaan en steeds nieuwe ideeën.
Kijk, en wat heel leuk is, en wat dat doen we om de zoveel tijd, en dan doen we dan bij ons een big room sessie. Mm-hmm. Is dat je om de zoveel tijd de resultaten van al die teams dan met elkaar deelt. En dan zitten ook gewoon, laten we zeggen, het management zit er dan bij die uiteindelijk die eindverantwoordelijkheid daarvoor hebben. Mm-hmm. En dan kun je ook echt die vraagstukken met elkaar delen. En dan kun je ook met elkaar afspraken maken. Wat gaan we de komende periode weer doen? En zo probeer je ook die cadans erin te houden, dat er steeds weer nieuwe ontwikkelingen komen. Maar dat die ontwikkeling ook niet hobbyisme is, maar ook aansluit bij wat we met elkaar willen bereiken. Want je moet uitkijken dat je niet allemaal dingetjes aan het bouwen bent die vandaag heel interessant zijn, maar morgen eigenlijk niet meer nodig zijn.
Dus je hebt een holster aan de ene kant met een pistool erin, en een holster aan de andere kant waar dat andere dienstwapen in zit, namelijk
de mobiele
telefoon.
Zo is het. Ja.
En we moeten daar eigenlijk bij wijze van spreken binnen 24 uur een nieuwe applicatie op kunnen prakken als de Kamer daarom vraagt. Of als de.
Nou ja,
als,
dat is uiteindelijk wel wat je ambitie is. En op 24 uur, nou reëel is, laat het maar even. Maar
op korte termijn.
Op korte termijn. Wat je wilt is inderdaad, dat noemen we dan wendbaar. Hè? Dus je wil eigenlijk zorgen dat je IT-toepassingen, dat die ook echt heel goed aansluiten bij wat de collega op straat ook echt nodig heeft. En op het moment dat hij een verandering nodig heeft, dan moet je er ook voor zorgen dat hij snel beschikbaar komt. Nou, en dat is wat we in dat productiehuis bij elkaar brengen.
Dit heb je zelf bedacht, toch? Dit productiehuis?
Nou ja, laten we zeggen, de gedachte van het productiehuis, die komt voor een deel bij mij vandaan, maar uiteindelijk de implementatie is door 1000 collega's gedaan. Hè? Laten we het even de eer echt aan iedereen. Hè? Want we hebben dat eigenlijk uit de grond gestampt. En daar was een soort van conceptidee hoe we dat willen gaan doen. En vervolgens is dat eigenlijk door een steeds grotere groep verder uitgewerkt en werkend gaan worden. En het aardige van die aanpak was dat we niet van tevoren al helemaal een soort van blauwdruk hadden getekend van zo moet het eruit zien. Nee, het was eigenlijk een aantal globale ideeën en die zijn vervolgens werkenderwijs uitgewerkt. En als je kijkt wat er nu staat, ja, dan is het toch best op een aantal punten nog iets anders geworden dan wat ik misschien 2 jaar geleden of 3 jaar geleden had bedacht.
Dit volgt op een periode van 2013 tot 2017, waarin de ICT-omgeving bij de politie al was aangepakt, toch?
Ja, we hebben in het verleden best wel heel veel IT-problemen gehad. Hè. Dat is denk ik voor heel veel mensen wel bekend. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk sinds 2012, 2013 zijn we heel structureel bezig geweest om de techniek gewoon werkend goed te krijgen. Dat je overal in het land, eigenlijk wat je nu meer kunt voorstellen, maar overal in het land gewoon netjes gebruik kunt maken van dezelfde omgeving. En dat allemaal is. Dat is allemaal in de stabiel. Daar hebben we ook geen grote verstoringen meer op.
Dus dat viel ook samen met de vorming van de Nationale Politie.
Juist, dat viel samen met de vorming van de Nationale Politie. Dus in die lijn deden we dat ook. En wat we eigenlijk in de afgelopen jaren hebben gedaan is op die stabiele omgeving ook toepassingen, applicaties bouwen die ook dat politieproces steeds beter gaan ondersteunen. En dat is nooit klaar, hè, want er liggen nog een lijst met honderden ambities. Dus er moet nog ongelooflijk veel gebeuren.
Maar vertel, wat noemen ze wat dingen?
Als je kijkt naar, je noemde het net al, big data is natuurlijk een heel belangrijke omgeving waar we veel moeten doen. Kijk eens naar bijvoorbeeld de hele keten. Hè. We hebben nog heel veel papier in de keten. Dat moet er echt uit. Hè. Dat moet allemaal geautomatiseerd gaan plaatsen. Dus keten, dan heb je dus over politie, openbaar ministerie, de rechtbanken, dus zorgen dat goed door die keten heen gaat.
Oh, dus het is echt veel breder dan alleen
veel
maar
breder,
agent
op
straat.
Ja, maar dat is heel simpel. Dus op het moment dat jij natuurlijk, laten we zeggen, processtukken hebt, ja, dan wil je wel dat die ook straks bij het Openbaar Ministerie zijn en dat die uiteindelijk ook in de rechtbank landen. En dat kun je natuurlijk allemaal prachtig mooi automatiseren. Nou, dat zijn echt nog wel dingen die we doen. Ander voorbeeld waar we nu heel druk mee bezig zijn is multimedia. Dus dat is eigenlijk filmpjes en beeld- en geluidsmateriaal, om het even zo te zeggen. Wij krijgen dat nu allemaal nog aangeleverd op allerlei verschillende formats.
Je bedoelt van burgers die
van
iets
burgers
gefilmd hebben,
ja,
of
die hebben
sociale
gefilmd
media.
Zo is het. En dat wil je eigenlijk ook op een goede manier kunnen vastleggen, op een goede manier ook kunnen gebruiken uiteindelijk in de opsporing. Ja, dus dat is dus er liggen nog. Ik noemde net al, de meldkamer is een domein waar we ook nog heel druk bezig zijn om echt een moderne meldkamer te maken. Ja, dus daar waar de meldkamer nu nog werkt op basis van, je zou kunnen zeggen, van de telefoon. En we gaan reageren, ik noem het net al. Mm-hmm. Zal straks de meldkamer een informatiehub zijn waarbij al die informatiebronnen bij elkaar komen. En je eigenlijk op basis van die informatie ook gewoon aanstuurt in het veld, zou je kunnen zeggen. En dat wordt een hele andere omgeving.
En het wordt ook steeds meer.
Het wordt alleen maar meer.
Dat gaat hartstikke hard natuurlijk. Ja. Was het moeilijk om dit te organiseren, om dit te regelen?
Ik denk dat de vorming van de Nationale Politie ons echt heeft geholpen. Want dat betekent dat je toch veel meer een eenheid van bestuur en beleid hebt.
Dat was gewoon
een
momentum. Gewoon,
ja, we hebben dat heeft ons echt ontzettend geholpen. Wat je eigenlijk nu ziet is dat je, doordat we ook, laten we zeggen, steeds meer onze basis op orde hebben weten te krijgen, ons fundament op orde, ja, dan ontstaan er steeds nieuwe mogelijkheden. Dus het zijn ook dingen die je eigenlijk soms niet helemaal voorziet, maar die eigenlijk, doordat je de nieuwe mogelijkheden creëert, ook weer nieuwe deurtjes opengooien, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, dat is denk ik heel, heel mooi.
Het klinkt heel lekker, hè? ICT als dienstwapen, of de telefoon als dienstwapen, maar dat is ook, dat zie je dat ook echt
ja,
zo?
Ja, dus feitelijk is dat de situatie. Kijk, laat je daar een voorbeeld op geven. We hebben die mobiele telefoon, een aantal jaar geleden hebben die uitgerold. En we hebben een aantal jaar geleden hebben een behoorlijke cyberaanval gehad. WannaCry en Petya. En dat weten sommige mensen misschien nog wel. En we hebben toen voor een korte periode onze internettoegang gesloten, preventief, om te voorkomen dat we risico liepen. En dat leidde er meteen toe dat die collega's die op straat waren niet konden werken met die mobiele telefoon op een aantal punten. Mm-hmm. En toen moesten ze het ouderwetse bonnenboekje weer van stal halen. Nou, dan zie je hoe snel zoiets ingeregeld raakt in de organisatie. Want we hadden eigenlijk dat nog maar net geïntroduceerd. Eigenlijk een half jaar.
Dus konden al niet meer met pen en papier
eigenlijk
overweg.
Al niet meer zonder. Het was echt zo hard gaat dat. Dus het is, en dat is eigenlijk, je ziet dat wordt gewoon onderdeel van het primaire proces, dan zou je kunnen zeggen.
En de politie kampt ook al tijden met een personeelstekort. Hè? De vakbonden mopperen daarover. Kan ICT daar iets doen? Dat je met wat high-tech professionals misschien een hoop werk kan doen waar je vroeger misschien honderden mensen voor nodig had of zo?
Ja, kijk, ik bedoel, laat ik niet laat ik me niet in die discussie helemaal roeren. Hè. Kijk, ik denk dat je voldoende voorbeelden hebt waarbij je ziet dat dat door slimme IT, slim toepassen van bijvoorbeeld inderdaad big data-achtige zaken, dat je een heleboel taken anders kunt gaan organiseren. En ook met, laten we zeggen, ander type professionals kunt gaan organiseren. En dat geldt dus voor ons ook. Hm. Om nou te zeggen, daarmee zou je zoveel duizenden personeelsleden kunnen besparen. Dat is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Maar ik denk wel dat IT op een aantal punten, dat hebben we overigens ook al aangetoond, efficiëntie kan bewerkstelligen. We hebben die uitrol van die mobiele telefoon, hebben we ook destijds becijferd. Dat levert gewoon echt heel veel extra productiviteit op.
Bijvoorbeeld die WhatsApp-press achter het stuur.
Ja.
Kan ICT of slimme camera's of slimme systemen daar mensen betrappen?
Ja, dat is een innovatie die we ook heel recent ook hebben aangekondigd. Hè. Dat hebben we zelf overigens wel aardig gehoord. Dat hebben we echt in de eigen IT-organisatie ook ontwikkeld. En we kunnen dus op basis van het beeld van iemand die achter het stuur zit, kunnen we met al slimme algoritmes kunnen we zien of die aan het app is of niet.
Wow.
En kunnen we dus ook beboeten. Nou, dat zijn we nu nog in pilotfase, hebben we dat nu nog staan. Maar dat is ook echt mogelijk.
Maar dat zijn camera's die dan op de snelweg hangen?
Dat is een camera die je op een viaduct...
Die gewoon door mijn voorruit kijken?
Ja, die zet je op een viaduct, die kijkt op de voorruit. En er zitten gewoon slimme algoritmes in, waarbij we op basis daarvan kunnen vaststellen of iemand al dan niet zit te appen.
Nou.
Tijdens het rijden. Nou. Dat is dan duidelijk.
Ja. En ik ga nu gewoon een lijstje opnoemen van allemaal dingen die me dan te binnen schieten. Agent die op straat loopt, een bodycam, gezichtsherkenning. En als hij een gezicht scant op straat van iemand die nog een boete heeft openstaan. Ping, je krijgt een signaal in zijn oortje. Hou die meneer eens eventjes aan. Of die mevrouw.
Wat jij noemt is dat is eigenlijk ook, dat zijn innovaties die ook bij stap voor stap nu kan zetten zijn. We zijn op een aantal plekken in het land aan het experimenteren met bodycams.
Mm-hmm.
Dus dat gebeurt ook bij ons. En het is wel aardig. Hè? Wat je ziet is, er zijn natuurlijk over de hele wereld politiekorpsen met allerlei innovaties bezig. Dus wat wij ook heel nadrukkelijk doen, is dat we ook gewoon kijken wat is er op dit moment beschikbaar in de wereld. En welke innovaties kunnen we wat mee en waar kunnen we wat van leren. En die willen we ook gebruiken. Het is wel grappig. As we speak, hè, vandaag en morgen is er een internationaal gezelschap hier in Den Haag.
Mm-hmm.
Met hoge politieofficieren. Om met name rondom big data vraagstukken te kijken. Van wat kunnen we van elkaar leren en waar kunnen we elkaar helpen.
En dan heb je dus ook over de camera's met gezichtsherkenning. Heb je er,
bijvoorbeeld.
Wat je hebt het over nu. We leven nu in de maand januari. Mensen die luisteren dit misschien in maart of in april.
Yeah.
Dus we kunnen eens kijken hoe snel dit daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Yeah.
Ja.
Als mensen dit luisteren, of het dan al zover is.
Ja.
Maar daar wordt dus daadwerkelijk serieus naar gekeken.
Ja.
Wow.
Nee, maar je ziet gewoon dat dit hele domein is ongelooflijk hard in ontwikkeling. En nogmaals, ik noem het net ook al, regelgeving is natuurlijk echt wel een heel belangrijk onderdeel. Ethiek ook, hè? Dus we kunnen
Zeker.
Niet zomaar ongebreideld al dit soort dingen over het hele land storten. Want dan gaan we echt dingen doen die willen wij als burgers ook niet. Hè? Maar de techniek biedt ons vele mogelijkheden. En juist in dat politievak zijn er ook zo ongelooflijk veel toepassingsmogelijkheden. En daar wil je natuurlijk wel gebruik van maken.
Maar dan zit jij als nerd eigenlijk een beetje. Mag ik dat zeggen? Of vind je dat een beetje...
Nou, je mag mij best nerd noemen.
Dan ben je als een nerd. Dan zit je ineens in de voorhoede van het boevenvangen ineens.
Nee, dat is
toch?
Precies. Dat is ook exact wat ik ook aangaf. Ik denk dat IT'ers die werken voor de politie... Ja, dat is ook uiteindelijk waar je het voor doet.
Nou.
Je gaat niet voor niks werken voor een organisatie als de politie. En dat is één, omdat je het vak heel interessant vindt. En twee, omdat het ook ergens over gaat. En dit is ook denk ik de toegevoegde waarde daarvan. Hè?
Ja, want ander voorbeeld. Een aantal van jouw collega's is ook meegegaan om naar Oekraïne om daar onderzoek te doen naar de MH17 ramp.
Zeker, zeker.
Scherven verzamelen
daar gaat natuurlijk in de afgelopen jaar zijn natuurlijk diverse onderzoeksteams zijn geweest en die moeten gewoon gefaciliteerd worden en ook gaan er dan IT'ers mee om dat te ondersteunen.
Maar wat doen zij dan daar?
Nou ja, zorgen dat daar gewoon op een goede manier gegevens kunnen worden vastgelegd. En dat dat op een veilige manier ook gebeurt. Hè. Dus, en, dat de, en daar waar mogelijk ja, helpen bij het doen van analyses en dat soort zaken. Hè, dus ook daar ondersteunen wij. Hè, dus je ziet ook dat wij gewoon in al dat soort operaties. Hè, dus daar geven wij ook echt ondersteuning als, als IT-organisatie. Om ja, daar waar het echt in opsporing zit en in handhaving. Dat zijn alle plekken waar wij natuurlijk ook waar we helpen. En we proberen dat steeds dichter en meer samen met de collega's te doen. Omdat je daar ook. Kijk, het is, je kunt wel als IT-organisatie hebben. We hebben 65.000 collega's. Hè, dus dat is nogal wat. Nou, daar kun je een standaard product voor leveren. En daar kan. Laten we zeggen, in kantoortijden kan iedereen daar prima mee uit de voeten. Maar het zijn juist die bijzondere dingen. Ja, daar maak je het verschil.
Ja.
En daar zul je ook je IT-voorzieningen op moeten, ja, ook beschikbaar voor moeten maken. En dat is soms is dat gewoon echt maatwerk. Want je kunt niet altijd met een hele standaard toepassing, ja, ergens in een gebied waar je misschien hele slechte dekking hebt of iets dergelijks. Of ja, dan moet je ook zorgen dat het werk goed gedaan kan worden.
En gaat de uitrol van 5G straks weer nog nieuwe mogelijkheden bieden?
Zeker, zeker.
Kijk je daar naar, zit je dan handen wrijvend achter?
Nou ja, weet je, kijk, dat biedt nieuwe mogelijkheden. Dat betekent ook dat je moet kijken van hoe kun je je bestaande voorzieningen natuurlijk goed blijvend laten functioneren. Dus dat zijn ook ja, juist dat soort dingen. Dus we zijn ook heel nadrukkelijk nu aan het kijken naar de nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan quantum computing, komt ook de komende jaren op ons af. Nou, dat zal de komende jaren nog niet zijn, maar dat gaat een keer komen.
Oh ja, quantum computers.
Nou ja, wat gaat dat bijvoorbeeld betekenen voor de veiligheid van de systemen.
Maar die kunnen berichten goed versleutelen, toch?
Ja, maar die kunnen ook heel makkelijk berichten kraken. Hè? Dus versleutelen, ja, berichten kraken. Dus de vraag is even, wat gaat dat betekenen? En we hebben natuurlijk, aan de ene kant wil je natuurlijk zo transparant mogelijk zijn, zoals je mee hebt, ook wel informatie die je echt wel veilig wil houden.
Ja.
Nou ja, dus dat zijn ook wel echt vraagstukken waar we de komende jaren ons op moeten voorbereiden. Wat gaat dat betekenen? Dus het biedt heel veel mogelijkheden.
Daar zijn ze in Delft op een goed te naam.
Ja.
Heb je dan ook contact met de universiteit in Delft?
Nou ja, wij werken met een aantal universiteiten heel nadrukkelijk samen. Hè? Dus ook op het gebied van innovatie. We hebben een aantal in het land, hebben we ook, dat noemen we een aantal innovatielabs. Hè? Dus waar we ook samen met bedrijven en met universiteiten ook innovaties uitproberen. Dus het, wat dat betreft, hè, dat is wel het mooie van zo'n organisatie als de politie. Er werkt 65.000 man. En er zitten ook, ik zou bijna willen zeggen, 65.000 entrepreneurs die allemaal briljante ideeën hebben. En allemaal ideeën hebben hoe zij hun dagelijkse werk kunnen verbeteren. En dat gaat vaak met behulp van IT, merk ik.
Dus je bent eigenlijk constant aan de agent van de toekomst aan het sleutelen.
Ja.
Ja. Ja. Wat heb jij een beetje een idee hoe dat binnen 10-20 of de komende 10-20 jaar gaat veranderen? Want kunstmatige intelligentie is natuurlijk volop in ontwikkeling. Ja. Machine learning, de quantumcomputer.
Ja. Ja, wie kijk je 10, 20 jaar vooruit kijken.
Voetjes op tafel, dat glazen is, bol erbij. Wat gebeurt
dat
er dan?
Dat is eigenlijk irrealistisch in ons vak. Hè? Ik denk als je 2-3 jaar vooruit kunt kijken, dan ben je al een hele meisje of jongen, zullen we maar zeggen. Dus dat is wel heel knap. Dus zo heel ver vooruit kijken, dat is best ingewikkeld. Kijk, ik denk dat informatiepositie, hè, die je hebt als politieorganisatie, die wordt alleen maar belangrijker. En dat betekent dat je informatie vanuit je eigen systemen, maar ook vanuit systemen en vanuit wat je van burgers krijgt, wat je van je collega-organisaties krijgt, dat combineren in een beeld en daarmee steeds proactiever zijn. Hè, waar we net ook een beetje aan het begin van het gesprek opkwamen. Zorg dat je proactief kunt zijn als organisatie. Ja, en toch de inzet van steeds meer sensoren. Hè? Dus camera's, je noemde het al, biometrie en al dat soort dingen. Dat gaat allemaal, gaat het ons vak veranderen. En het komt ook steeds dichter op dat, laten we zeggen, dat politiewerk in de dagelijkse gang van zaken. Bodycams.
Mm-hmm.
En je noemde het net al, misschien wel met een bril. Nou, ik weet niet of we daar onze agent ooit mee gaan uitrusten, hoor. Maar ja, je kunt je voorstellen dat je...
Waarom ook niet?
Om gewoon een goed operationeel beeld te hebben. Je loopt ergens op straat en je wilt weten wat er aan de hand is. Kijk, nogmaals... voorzichtig, hè, want we hebben natuurlijk allemaal privacywetgeving. Dus ik ga je niet een land breken om het maar ongebreideld te doen.
Het moet allemaal nog door de Kamer.
Precies, okay. Dus dat zijn allemaal dingen waar we ons natuurlijk goed rekening mee moeten houden.
Ja.
Maar dat is wel... Kijk, en laten we heel simpel zijn. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met criminelen. En die hebben geen AVG en die hebben geen regelgeving.
Nee.
Nou, wij hebben dat wel. En dat is ook terecht, hè? Vind ik ook, dat hoort ook gewoon bij onze taak. Zouden we niet anders willen. Maar betekent dat je wel creatief en innovatief moet zijn om dat wat kan ook op de goede manier in te zetten en slim in te zetten.
Is de menselijke maat voor jou een belangrijk ding? En ik wil je daar een voorbeeld bij. Een heel klein, heel suf voorbeeld van mijzelf. Ik reed een keertje bij een kelderparkeergarage uit. En toen zette ik mijn auto heel even aan de kant op een parkeerplaats. En ik zette mijn knipperlichten aan. En ik pakte uit mijn dashboardkastje mijn koptelefoon. Zodat ik onderweg kon gaan bellen. Dat leek me veilig om dat even zo stilstaand te doen.
Ja.
Toen reed er een scanauto voorbij. En toen dacht ik, het zal toch zeker niet dat ik nu mijn kenteken gescand wordt. En dat ik nu een bekeuring krijg omdat ik hier geparkeerd stond, terwijl ik eigenlijk gewoon... En inderdaad, ik kreeg dus een bekeuring een paar jaar later. En toen dacht ik van ja, vroeger klopte er waarschijnlijk iemand op mijn raampje. En dan kon ik zeggen, ja, maar ik ben eventjes mijn ding op. Er stond niks aan de hand.
Ja.
En dan was ik waarschijnlijk mee weggekomen.
Ja.
En nu was er geen beginnen meer aan.
Ja.
Toen dacht ik van, hè, is dat iets belangrijks?
Of... Ja, weet je, natuurlijk is dat heel belangrijk. Kijk, ik denk dat wij als Nederlandse politie... ik denk dat de kracht van de Nederlandse politie, een van de sterke punten van de Nederlandse politie is dat wij ook heel erg aanwezig zijn in de wijken. Hè, over het algemeen. Niet overal, maar over het algemeen aanwezig zijn in de wijken.
Gewoon echt aanspreekbaar.
En daarmee ben je menselijk contact. Precies, daarmee ben je als politie ook aanspreekbaar. En ik denk dat dat gewoon echt een verworvenheid is. Ik denk dat we allemaal wel eens de beelden uit Amerika zien. Het is echt een andere politie die je daar ziet. Nou ja, zonder voor mijn beurt te spreken. Maar ik kan me niet voorstellen dat wij als Nederland zo'n politie zouden willen zijn. Ja, dus we zijn er ook echt voor, voor de maatschappij. En dat betekent dat je ook een onderdeel bent van de maatschappij.
En wat is nou een digitale wijkagent dan?
Ja, dat is mooi, hè?
Ja.
Ja. Nou ja, dat is dus wat je daar in feite mee probeert te bereiken. Is dat je toch ook op alle momenten bereikbaar bent voor de mensen die in de wijk zitten. En
dat
hoeft niet altijd fysiek te zijn.
Dat kan gewoon een paal zijn op straat waar...
Nou ja, dat kan via social media zijn. Of dat kan. Dat is wat we er eigenlijk mee bedoelen. Hè. Dus dat je gewoon daarmee altijd wel bereikbaar bent. En mensen ook gewoon informatie met je kunnen delen. En vice versa.
Wat rijden ergens op de wereld al robots rond met een schermpje op hun buik.
Ja.
Waarop je bijvoorbeeld aangifte kan doen ook. Dat soort dingen.
Ja.
Is dat iets?
Ik heb dat nog niet gezien, maar dat zou zomaar kunnen.
Lijkt het je wat?
Ik weet niet. Ik denk dat mensen toch het wel heel prettig vinden. En dat vind ik ook terecht. Hè. Stel dat jou iets is overkomen, dan wil je ook even je verhaal kwijt.
Ja.
Dus het is... er zijn vast wel aangiftes waarvan je denkt van... Nou, ik doe het gewoon eventjes achter mijn computer klaar. Maar er zijn voldoende... zaken waarbij je gewoon echt je verhaal kwijt wilt.
Ja.
En dan is, denk ik, ook menselijk contact is gewoon cruciaal. En dan zijn we er ook.
Dit programma heet De Code naar Succes. Wat is jouw code naar succes? Wat is wat jou betreft de succesformule achter het productiehuis of de manier waarop jullie met de ICT omgaan?
Ik denk dat voor ons de belangrijkste succesformule is dat je echt gebruik maakt van de kennis en kwaliteit die je in je eigen organisatie hebt. En die gewoon maximaal benutten. Dus ga het niet allemaal als management lopen bedenken. Schep de randvoorwaarden. En bouw op de kennis en de creativiteit van je eigen medewerkers. Dan moet je zien wat er allemaal uitkomt. Dat is fantastisch.
Hele toffe dingen.
Ja.
Dankjewel, Koos Veefkind, Chief Information Officer bij de Nationale Politie. Luister ook de andere afleveringen van De Code naar Succes terug. Over de lessen die we kunnen leren van ICT-projecten van de overheid.